Je ziet dus op dat roostertje staan dat het vanmorgen gaat over het onderwijs van Jezus en zijn de bevrijding van die bezeten man. Volgende week hopen we na te denken over de genezing van de schoonmoeder van Simon Petrus. Een heel opvallend gebeuren, dat ze koorts heeft en dat Jezus die koorts bestraft. En dan staat er niet dat de koorts zakte, maar dat de koorts uit haar wegging. Het is heel apart is dat. Begin juli, zo God wil, Jezus toont zijn gezag en dan willen we vooral letten op handoplegging door Jezus en de zwijgplicht die mensen oplegt. En dan zondag 13, maar dat is over een hele poos, het geheim van Jezus' gezag, waar zijn gezag vandaan kwam. Gemeente geliefd door de Heer Jezus, zussen en broers in Christus. Jezus onderwijst met gezag. Daar beginnen we mee. De inwoners van dat stadje Kafarnaüm, die hadden hun vaste plekje in de synagoge weer opgezocht. En als gevraagd wordt wie iets te zeggen heeft, dan staat opnieuw die vreemdeling op. En neemt het woord. Dat was niet de eerste keer. Jezus kwam er steeds. De bakker en de slager, de wethouder en de vuilnisman van Kafarnaüm luisteren opnieuw ademloos. Ze zijn gewend aan het onderwijs van hun schriftgeleerden. En die beriepen zich voortdurend op oudere rabbies. Hun bijbeluitleg was één breiwerk van citaat. Rabbijn X zei dit over deze tekst. Rabbijn Y zei dat. Professor Schilder zei zus. Oh nee, dat was later in de geschiedenis dat dat gebeurde. Dat was toen niet. Maar zoiets was het. Een Joodse schrijver zegt het zo. Wie een woord zegt in naam van hem die het gezegd heeft, brengt de wereld verlossing. In de naam van iemand spreek. Niemand keek daar gek van op in Kafarnaüm, dat ging altijd zo. Maar nu staan ze versteld. Deze Jezus spreekt met gezag. De Joden zijn diep onder de indruk. Niet zozeer om wat Jezus leert, als wel om zijn manier van onderwijzen. Deze vreemdeling beroept zich namelijk op niets of niemand. Het is alsof hij God zelf gesproken heeft, zoals eens Mozes. Of dat hij door God is aangeraakt, zoals de profeet. Zie hoe Jezus spreekt. Het is alsof hij God zelf ontmoet heeft. Jezus onderwees in zijn eigen naam. Hij poneerde alleen zichzelf. Jezus hoefde zich op niemand te beroepen om gezag aan zijn woorden te geven, want hij zelf was het gezag. Jezus leek autoriteit te bezitten vanwege zichzelf. En logisch dus dat de mensen in Kafarnaüm zich verward afvragen, hoe zit dat toch met deze Jezus? Is deze man meer dan de schriftgeleerden? Mag hij zomaar op eigen gezag de goddelijke schriften uitleggen? Heeft hij soms direct en onmiddellijk contact met God zelf? Hoe kan iemand spreken alsof die God is? Jezus, zussen en broers, Jezus deed er echt alles aan om mensen tot geloof in hem te brengen. De sabbatdagen waren hem heilig. En hij ging met Gods volk mee naar de samenkomst in de synagoge, waar in de periode na de ballingschap de Joden elkaar opzochten voor troost via bijbelezing, gebed en lofzang. Jezus bleek geen heraut die slechts eenmaal langskwam, maar een herder die de kudde in het groene gras van Gods geschriften wilde weiden. Jezus opende de goddelijke schriften, door ons het Oude Testament genoemd. Hij opende ze bij de boeken van Mozes, bij de psalmen, de profeten, en ging uitleggen alles wat daarin op hem betrekking heeft. Waarschijnlijk dus bijbelwoorden over de tijd die eens zouden aanbreken, over de komst van Gods koninkrijk en alles wat dan gebeuren zou. Wel zeker ging het daarover. Kafarnaüm, dat betekent dorp van troost. En daar in Kafarnaüm begon de troost van het volk Israël. Begon ook de troost van de wereld. Begon onze troost. Troost begint bij het leren van Jezus. Troost begint bij zijn onderwijs dat gezag uitstraalt. Daar begint troost. Voor Jezus' woorden geldt wat geldt van de wet, van de Torah van Yahweh. Ze zijn kostbaarder dan goud en zoeter dan honing. Kijk, in de keus van de dag, de Sabbat, de keus van de plaats, de synagoge, en de keus van de woorden die hij spreekt, het Oude Testament, daarin laat Jezus merken, ik kom niet namens mezelf, maar namens Israëls God. Vanaf het begin van zijn optreden maakt Jezus één ding heel duidelijk. Ik wil geen eigen toko beginnen, maar ik zoek aansluiting bij de God die hemel en aarde schiep en die zich sinds Abraham speciaal verbonden heeft aan het volk Israël met als doel het zegenen van de hele wereld. Daar begint de troost. Bij die woorden van Jezus. Die zich een plek geeft in de geschiedenis van God met deze wereld. Die loopt van het begin naar het einde. We lezen verder in de geschiedenis. Jezus bevrijdt met gezag. Terwijl de inwoners van Kafarnaüm zich aan het verbazen zijn. Dat zit zich daar te verbazen, zeg maar. Dan komt onmiddellijk die duivel in verzet. Er is in de synagoge een man bezeten door een onreine geest, een demon. Je weet, zo spreekt de Bijbel daarover. Je hebt de duivel die boze geesten in zijn macht heeft, die legers tot zijn beschikking heeft. Waarom? Omdat de duivel niet alomtegenwoordig is. Dat denken we wel eens, maar dat is niet zo. De Heilige Geest is alomtegenwoordig. Die hoeft dus ook geen geesten onder zich te hebben. De Heilige Geest is alomtegenwoordig, want de Heilige Geest is God. De duivel is niet alomtegenwoordig, maar de Bijbel spreekt over de duivel en zijn legers. Boze geesten, demonen. Dat is hier het geval. Lucas' collega Marcus, die schrijft het heel sterk in Marcus 1 vers 23. Daar staat een man in een onreine geest. In. Die onreine geest is als het ware de omgeving waarin de man leefde. Hij was ingekapseld, bezeten en dus bezit van die boze geest. Die boze demon was de lucht die hij ademde. Het was de sfeer waarin hij bewoog. En hij bracht dus ook niets anders dan boosheid voort. Wat had die man precies? Ja, daar ga ik nu niet heel uitgebreid over in. Ik moet tenslotte nog aan mijn studieverlof beginnen, hoe dat ongeveer zit. Dus ik kan daar ook weinig zinnigs over zeggen, denk ik. Misschien een beetje, maar in ieder geval is mij dit wel duidelijk. We moeten, als we dit soort geschiedenissen lezen, ervoor bedacht zijn dat we niet één op één gaan overzetten naar vandaag. Dat je het dus niet hebt van als je deze geschiedenis leest van dat is iemand met psychische klachten. Of dat je in jouw situatie dat je zegt van nou, ik ben ook eens bij een psychiater geweest. Dat je gelijk denkt van nou, dit verhaal gaat dus over mij. Hè, doe dat eventjes niet, hè, dat één op één overzetten alsjeblieft. Want dan krijg je echte problemen, zeg maar. Waar het in deze situatie denk ik over gaat, is dat je, en je leest dat in verschillende situaties in de Bijbel, dat de man een idioot was, een waanzinnige, iemand die regelmatig woedend werd, die zichzelf niet onder controle had, die rondraasde, die zichzelf en anderen enorm kon verwonden, dus zowel letterlijk als figuurlijk een gevaar voor zichzelf en voor de samenleving. Zo'n situatie mag je denken, denk ik. Het is ook mogelijk dat hij beheerst werd door, dat lees je in de Bijbel ook wel, door een negatieve geest van laster en kwaadspreek. Een negatieve dwarsligger. Iemand die dus roddelt, die stemming maakt, die mensen tegen elkaar opzet. Er is in de Bijbel, en dat vind ik wel chockerend hoor, er is in de Bijbel weinig verschil tussen waanzin en negatief afbrekend gedrag. Beide levensmanieren hebben te maken met een boze geest. Waanzinnigen leven in de waanzin als in een huis. En mensen kunnen ook een sfeer van negativisme om zich heen hebben. Wat ze ook zeggen, het is meestal kritiek. Zelfbeklag, negatieve praat over zichzelf of over anderen. En dan zie je ze vaak al aankomen. Ze kijken boos, praten achter hun hand, gaan met hun rug naar anderen staan, kijken dan schichtig achterom. Ken je dat? Ze wonen in het negatief. Ze wonen in het negatief. Maar goed, dat is de situatie zo'n beetje geschilderd over die man. Wat gebeurt er nou? Die bezeten man, of beter gezegd die onreine demon, die gaat onmiddellijk in de aanval. Boze geesten blijken gevoelig voor Gods koninkrijk. Ze komen in verzet als Gods macht verschijnt. En dat is met Jezus het geval. In zijn onderwijs klinkt goddelijk gezag door. Het volk zit zich nog te verbazen. En de demon gaat in de tegenaanval. Dat blijkt om te beginnen uit het volume waarmee hij praat. Hè. Met zijn harde geschreeuw verstoort hij de indruk die Jezus op de mensen gemaakt had. Ik weet niet of je wel eens een bezetene gezien hebt. Die kan gillend en schreeuwend en kronkelend op de grond liggen krijsen. In Brazilië hadden ze dan dwangbuizen om die mensen in toom te houden. Ook zijn toon is opvallend. Hè? Wassenaar die las dat ook. Ah! En letterlijk zegt die man iets van: hey, jij daar. En dat heeft de gevoelswaarde van ons. Hey, stuk onbenul. Minachtend dus. Het is een negatieve uitroep die haak staat op dat door Jezus uitgestraalde gezag. En dan ook wat hij zegt. Wat heb jij met ons te maken, Jezus van Nazareth? Kijk wat die boze geest doet. Hij gaat aan de kant van het volk staan. En schept dan een tegenstelling met Jezus. Ja? Wat heb jij met ons te maken? Jij komt uit Nazareth, dat achterlijke dorpje. Jij hoort hier in de stad, jij hoort hier onder ons, niet thuis. Dat is een typerend trekje van de duivel. Altijd erop uit om relaties onder spanning te zetten. Om vijanddenken te veroorzaken. Ervoor te zorgen dat mensen elkaar niet meer aankijken. Dat mensen elkaar de hersens inslaan. Letterlijk of veel vaker nog figuurlijk. Dat is een typisch trekje van de duivel. Dan zegt hij, jij bent zeker gekomen om ons te vernietigen. De duivel die merkt dat iedereen in de synagoge onder de indruk is van Jezus' onderwijs. En dan waarschuwt hij. En dan zegt hij, die man, dat moet niet zijn. Die man wordt jullie dood. En hij creëert een kloof. Probeert hij althans. Opmerkelijk genoeg, en dat is opmerking C, opmerkelijk genoeg blijkt die boze geest Jezus dus te kennen. Ik weet wel wie jij bent, de heilige van God. De duivel kent Jezus. Hij weet dat de Heilige Geest op hem kwam en dat God de Vader hem zijn lieve zoon noemde. En dat Jezus dus inderdaad de heilige van God is. Alleen in dit zinnetje geen blijde geloofsbelijdenis. Het is eigenlijk een angstige schreeuw. Een schreeuw van een demon die niet in Jezus wil geloven. Let op twee belangrijke details. Eerst is dit in het spiritisme. De wereld van geesten, van bezweringen, van exorcisme. Exorcisme is duiveluitdrijving. Daar krijgt men door de naam van de geest. Of van de uitdrijver te noemen. Door die naam te noemen krijgt men macht over die geest of over die uitdrijver. En dat probeert die onreine geest ook. Door Jezus bij zijn naam te noemen, de heilige van God, denkt hij dat hij Jezus in zijn macht kan krijgen. En dat die uitdrijving kan voorkomen. Hij is dus doodsbang voor Jezus. En als hij die naam heeft, dan heeft hij die persoon beet, denkt hij. Het tweede, dat de duivel dus ook blijkt Gods liefde niet te kennen. De heiligheid van God die kan voor de duivel alleen maar de dood tot gevolg hebben. Hij zegt, deze man betekent jullie dood. Hij is de heilige van God. En de heiligheid van God heeft met jullie dood te maken. Dat kan niet anders. Dat die heilige God, dat hij juist zoveel van mensen hield, dat hij zijn eigen lieve zoon naar de aarde stuurde en met de geest zalfde om hen juist het leven te geven, dat gaat er bij de Satan niet in. Beter gezegd, daar wil Satan niet aan. Satan wil niet aan liefde zonder meer. Aan genade, aan gratis goedheid. Aan gratis goedheid, daar walgt de duivel van. Want zelf is hij het tegenovergestelde. Satan is het tegenovergestelde van gratis goedheid. Satan en zijn rijk, de hel in de toekomst en de hel ook vandaag op onze aarde. Die hel kent maar één begrip en dat is asociale liefdeloosheid. Asociaal, zonder ook met iemand anders te maken te hebben, asociaal en liefdeloos. In zo'n wereld, verscheen Jezus. Die pretendeerde in zijn manier van onderwijs God te zijn. En hij is het ook. Weet de duivel. En verzet zich. En dan zegt Jezus, houd je muil. Nieuwe Bijbelvertaling staat, zwijg. Nou, dat is toch wel heel netjes hoor. Sst, nou, dat zei Jezus niet. Uitdrukking, houd je muil, zegt Jezus. Weg uit hem. En dat gebeurt. Stuiptrekkend onder luid geschreeuw wordt die man ontzet van zijn bezetter. En dan staat er zelfs bij zonder hem te verwonden. Zonder hem te verwonden. Heelhuids, zonder één schrammetje. Jezus heeft zoveel gezag dat hij een boze geest muilkorft. Jezus heeft zoveel gezag dat hij een boze geest muilkorft. Die geest moet eruit zonder één schrammetje. Oké, Jezus onderwijst met gezag, bevrijdt met gezag. Kijken we naar de reacties op de woorddaden van Jezus. Jezus onderwijst met gezag. En daar verbazen die mensen zich dan over, hè? Vers 32. En vervolgens bevrijdt Jezus die bezetenen. En dan bewijst hij op die manier dat zijn woorden inderdaad goddelijk gezag hebben. En de verbazing in vers 32, die neemt dan toe in vers 36 tot verbijstering. En opvallend genoeg komen die mensen die komen weer terug na die genezing, komen ze weer terug bij het begin. Bij het feit dat Jezus onderwijst met gezag. Kijk, Kijk, Jezus' manier van onderwijzen, als iemand die zich op niemand hoeft te beroepen, want hij is het ultieme gezag. Die manier van leren, vol gezag, die komt ook uit in zijn daden. Hij beveelt, zeggen ze, zelfs onreine geesten. Wat heeft dat woord een kracht? Want ze gehoorzamen hem ook nog. En dan zeggen ze, hoe komt hij aan dat gezag? Dat is aan die autoriteit. Welk recht heeft hij? En hoe komt hij aan de macht om dat te doen? Er staan twee woorden in vers 36, hè? Gezag en macht. Gezag is autoriteit. Jezus heeft blijkbaar het recht om zo te onderwijzen. Het is legitiem wat hij doet. Hij heeft het gezag. En macht is het andere woord. Macht is power. Jezus heeft duidelijk de power, de kracht om mensen te onderwijzen en mensen te bevrijden. Het zijn het gezag en de power van het woord dat hij spreekt. In zijn onderwijs en in zijn wonderdaden. Zijn, zeg maar, woorddaden. Ja, dat wil ik graag duidelijk maken bij de letter B. Wij noemen wat Jezus op aarde deed meestal wonderen. De Bijbel gebruikt echter slechts éénmaal dat in het Grieks gebruikelijke woord voor wonder. In Matteüs 21. Maar één keer. En dat is heel opvallend. Je krijgt dit beeld. In die tijd kwamen zowel binnen Israël als erbuiten, kwamen heel veel van die rondreizende wonderdoeners voor. Waaronder duiveluitdrijvers. En zulke genezers, die hadden altijd een gezagsinstantie nodig. Als je thuis nog eens Handelingen 19 staat in het Bijbellezenrooster, als je dat nog eens doorleest, dan valt je dat ook op. Ze hadden een gezagsinstantie nodig om iets te kunnen doen. En die gezagsinstantie kon Jezus zijn, kon ook Paulus zijn. Ze werkten ook wel met heilige voorwerpen. Ze werkten met toverformules, met kruiden. En zo deden al die lui hun wonderen. Ja, kijk. Voor zulke praktijken wordt het woord wonder gebruikt. Voor zulke praktijken. Alleen niet voor wat Jezus doet. Bij Jezus is altijd sprake van wat ik noem woorddaden. En dat heb ik al vaker uitgelegd. Je weet het in het Oude Testament heeft maar één woord, het woord dabar. En dabar, dat betekent zowel woord als daad. Gods woorden zijn zijn daden. Hij beveelt en het staat er. Geen woorden, maar daden zou God nooit zingen. Want zijn woorden zijn zijn daden. En het Nieuwe Testament doet hetzelfde als het met Jezus, om Jezus gaat. Woorden en daden zijn bij Jezus één gebeuren. Als Jezus onderwijst, dan spreekt hij. Dan spreekt hij met goddelijke kracht geladen woorden. Om zijn onderwijs te onderstrepen, doet hij wonderdaden. Hij spreekt en het gebeurt. Zoals vanmorgen. En in dat geheel van woorddaden komt het koninkrijk van God in deze wereld. Uit de mond van Jezus komt Gods koningsmacht, hoorbaar via zijn onderwijs en ook zichtbaar via zijn wonderdaden. Ja, met de geest van de Heer gezalfd kwam Jezus het jubeljaar uitroepen. Dat had hij in de synagoge in Nazareth gezegd. Hij was de beloofde Messias die volgens de profetie van Jesaja herstel zou komen brengen. Nou, dat eerste bewijs van herstel, van heelheid, het eerste bewijs is de bevrijding van bezetenheid. Voor Lucas, ook voor Marcus, is dat de eerste woorddaad van Jezus, Messias. Nu begint het. Met deze woorddaad. Gesproken, hoorbaar en zichtbaar. Laat ik de preek besluiten met nog drie opmerkingen, C, D en E. Op deze zaterdagmorgen, want er zijn twee reacties, hè? Op deze zaterdagmorgen komen de Joden niet verder dan verbazing en verbijstering. Dat is de ene reactie. Maar er is ook nog een andere reactie, is dat jullie niet opgevallen? Duivels blijken Jezus te kennen. De Joden zeggen, wie is dit? Duivels kennen hem. Idioten en negativisten kennen Jezus. Terwijl mensen die wij normaal vinden, die staan met open mond naar hem te kijken. Wie is dit? Onreine geesten gehoorzamen Jezus ook. Ze verdwijnen. Zou geen normaal mens in Kafarnaum zich afgevraagd hebben of ook zij deze man niet zouden moeten gehoorzamen? We lezen er niets over. Behalve dan dat het gerucht over Jezus zich overal in de streek verspreidt. Vers 37. Ja, weet je, uiteindelijk dwingt het gegeven dat Jezus gezag heeft, dat dwingt tot een keus. Een keus voor hem of tegen hem. Als Jezus pretendeert het ultieme gezag te zijn, dan is dat of waarheid of waanzin. Dat zijn de twee mogelijkheden. En dan kun je in Jezus geloven, je voor hem neerbuigen, jezelf aan hem toevertrouwen. Of je gelooft hem niet en je beschuldigt hem van godslastering. En dat zou uiteindelijk gaan gebeuren. Uiteindelijk zouden de Joden wel reageren. Afwijzend. En de Satan herkent hem. Hij weet wie hij is, de Zoon van God. Maar buigt zich niet voor hem. En dat is vanaf het begin duidelijk. Laat ik nog één opmerking mogen maken in verband met onze tijd. Met onze tijd. Het is opmerkelijk dat overal waar Jezus verschijnt. Waar Jezus verschijnt. Dat is toch in de hemel, ja. Ik bedoel, overal waar Jezus autoriteit en Jezus power verschijnen, dat daar krachten van de duisternis openlijk in opstand komen. Dat was zo in de tijd van Jezus en dat is vandaag nog steeds zo. Jarenlang hoorden we zendelingen vertellen op van die zendingsavonden met een diavoorstelling voor de pauze en vragen na de pauze. Toch? En wat een mooie avonden waren dat. Ja, ik vond het wel mooi. Soms was de werkelijkheid wel wat anders, maar daar kwam ik pas later achter. En jarenlang hoorden we zendelingen vertellen hoe in Afrika en in Brazilië mensen bezeten waren door de Satan. En hoe dat erger werd bij de komst van Jezus' evangelie. En de afgelopen 10 jaar wordt ons duidelijk dat hetzelfde gebeurt in het zendingsland waar wij wonen. En waar machten van de duisternis het steeds meer voor het zeggen krijgen. Als hier in Nederland tijdens evangelisatiesamenkomsten, in kerkdiensten, bij Alpha-cursussen, in gesprekken, gezegd wordt. Dat in Jezus Christus het Koninkrijk van God op aarde is gekomen. En dat alle machten hem ondergeschikt zijn. Dat Jezus zich niet hoeft te verantwoorden. Want dat hij het ultieme gezag in eigen persoon is. God zelf in mensengedaante. Dan reageren duistere krachten daar onmiddellijk op. Mensen worden doodsbang. Ze worden wanhopig, ze willen weg of ze worden wild. Ze zetten een grote mond op, zetten mensen tegen elkaar op. Dat is dikwijls geen aanstellerij van mensen die graag aandacht krijgen. Maar het is Satan die geen gezag boven zich duldt. Satan die God en Jezus wel kent, maar niet in hen gelooft. En dat verzet, dat hoeft niet altijd zo heftig te zijn. Ik bedoel, er lopen niet overal schreeuwende en zichzelf verwondende mensen rond. Maar zulk verzet uit zich ook, kan zich ook uiten in een sfeer van negativisme. In een sfeer van elkaar de maat nemen. Alles en iedereen beoordelen. En dat kan erger worden juist op momenten dat Jezus Christus op de troon gezet wordt. Dat het gaat over Jezus Christus. Dat dat krachten oproept die wij misschien niet kennen. Dat dat door deze preek kan. Ben ik me nooit zo bewust geweest als toen ik in Brazilië preekte en daar voor het eerst mee kennis maakte. Dat wanneer je zegt, Jezus Christus is het gezag in eigen persoon. Hij is de Zoon van God die neerdaalde op deze aarde om mens te worden. En hij is de God die bevrijdt en de God die vergeeft en de God die heelt. Dat dan de krachten op kunnen komen. Die man in die synagoge. Ineens openbaarde zich die boze geest. Misschien was die man daar elke sabbat wel geweest. En had je nooit iets gemerkt. Weet jij veel? We gaan ervan uit dat hij dat altijd al had, maar dat hoeft helemaal niet. Ineens kan zo'n kracht dan opkomen. Een kracht van negativisme die je eigenlijk wil weghouden van het heil in Jezus Messias. En als ik iets leer uit deze geschiedenis is het dat. Ik leer ook dit. Jezus kwam om deze wereld te ontdemoniseren. En hij heeft dat in principe al gedaan. Aan het kruis en op paasmorgen heeft hij, Colossense 2, heeft hij over alle boze machten en krachten getriomfeerd. Hij wil met absolute power, wil hij elk donker hoekje in de wereld, elk donker hoekje in de maatschappij, hij wil elk donker hoekje in onze gemeente, hij wil elk donker hoekje in jouw denken en in mijn denken en mijn doen, wil hij verlichten. Hij wil doordringen tot in de uiterste schuilhoeken van ons bestaan. En hij wil dat overal de macht van de duisternis gebroken wordt. Daartoe heeft hij de kracht, de power, en daartoe heeft hij het gezag. Wat Jezus wil, is bevrijden. Wat Jezus Christus wil, is bevrijden. Hij, Zoon van God, mens geworden. Wie is hij? Hij is de Messias. En in hem breekt het Koninkrijk van God aan. Hier en nu in jouw leven. Zullen we stil zijn voor God? Heer, we willen stil zijn voor u. Wil ons voor u buigen. Omdat we gehoord hebben over uw macht, over uw majesteit, over de kracht waarmee u het Koninkrijk van God wil vestigen op deze aarde. Elk donker hoekje in deze wereld, in de maatschappij, u wilt de donkerheid verdrijven, U wilt de donkerheid verdrijven uit onze gemeente, uit ons eigen hart, uit ons eigen denken. En daarom vragen wij u, als het zo is dat we leven in een geest die niet van u is, of dat nu is, altijd en overal het negatieve van zien en zeggen, maar dat is zomaar een voorbeeld. We kunnen zomaar leven in een geest van materialisme. Misschien merken we dat bij onszelf, dat we iets gewoon niet mooi kunnen vinden. We kunnen het wel mooi vinden, maar we vragen gelijk wat het gekost heeft. En we weten gelijk dat het bij de maskramer toch goedkoper was. En we rekenen ons rijk. Die geest heet Mammon in de Bijbel. Als we dat bij onszelf bemerken, dat we zo'n geest die niet heilig is, dat we die inademen door onze tijdsbesteding, door onze manier van doen, door de boeken die we lezen of die we juist niet lezen. Wij bidden u of u in de naam van Jezus Christus en door de kracht van uw Heilige Geest ons tot vrije mensen wil maken. Mensen die uw woord en geest inademen en die het uitstralen dat Jezus Messias de Redder is. Dat ons leven anders is en nog steeds anders wordt. Dat we rijkere mensen worden in u. En dat we zo blij zijn met andere mensen. En blij zijn met ons land. Blij zijn met vrijheid, met ons geloof. Heer Jezus Christus, wilt u uw macht laten zien. Laat uw koninkrijk komen. Dat is, breek het rijk van de Satan stuk. En laat uw rijk komen. En dan willen we u loven en prijzen, Heer Jezus, om uw macht en uw majesteit, om uw gezag en uw power. We willen u loven en prijzen als onze redder en onze heilmaker, onze genezer en onze koning. We loven en we prijzen u. In de kracht van Gods geest, tot eer van de Vader. Hoor ons, Heer. In dit gebed, in onze persoonlijke gebeden, onze gebeden thuis deze week, bij het nadenken over uw woord, zegen ons. En kijk naar ons met die ogen vol liefde. Ogen van bevrijding en genezing. Zegen uw volk op deze wereld. Ons en allen die in uw naam geloven. En allen die dat niet doen. Openbaar uzelf. Openbaar het koningschap van God. Zodat uw koninkrijk werkelijk komt over de lengte en breedte van deze aarde. En u, Jezus Christus, terug kunt komen. En wij met u zullen regeren tot in eeuwigheid. Hoor ons gebed. Verhoor ons. Hoor onze lofprijzing. In Jezus' naam. Amen.